Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
En dat platform, hebben die daar dan nog een rol in die ze verzaakt hebben? Of doen zij eigenlijk niet meer dan gewoon die partijen bij elkaar brengen?
Als een soort makelaar bedoel je?
Ja.
Nou ja, ik denk wel dat zij ook informatie zouden kunnen verzamelen en aansporen om die informatie te verspreiden. Maar dit is wel inherent aan crowdfunding en aan private markten.
Ja, beste belegger, over het crowdfundingplatform duurzaaminvesteren.nl is de laatste tijd veel te doen geweest. Het platform zou de screening van de projecten niet goed uitvoeren en niet transparant zijn over ontstaande verliezen. Wat de risico's en de voordelen zijn van investeren via crowdfunding hoor je in Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, mijn naam is Marius Kwee en naast mij zitten Stefan Hendricks en Loege Schilder. In de vorige aflevering bespraken we Total Energie, die een wat gemengde boodschap voor dividendbeleggers in petto had afgelopen week.
Nou ja, het was voor dividend was het wel goed. Voor de aandeleninkoop
ja,
was je minder.
Ja, aandelen.
Moet ik toch wel even zeggen, Marius.
Ja. Dan gaan we nu naar het platform duurzaaminvesteren.nl. Mensen die via dat platform geld hebben gestoken in duurzame projecten zijn erg ontevreden over de opbrengsten. Ze vrezen hun geld nooit meer terug te zien en spreken zelfs van een piramidespel. Loege, hoe kijk jij naar de ophef over dat platform?
Nou ja, laat ik even beginnen met dat ik het gewoon heel jammer vind dat dit op deze manier in de media komt. Het stond groot op de voorpagina's en ik snap dat natuurlijk wel. Maar het is wel jammer. Het is nergens goed voor. Niet voor de ontwikkeling van duurzame initiatieven. Niet voor de beleggers die er geld in gestoken hebben. En niet voor het platform dat op deze manier uitpakt. Ik denk niet dat het een piramidespel is. Ik denk ook niet dat het platform dit allemaal bewust te rooskleurig heeft voorgesteld. Maar het is wel een gevolg van crowdfunding of van privaat beleggen. He, dus als je even het verschil pakt tussen, aan de ene kant heb je beursbeleggen met een continue koers, met analisten die dat volgen, toch behoorlijk flink gereguleerd voor de informatievoorziening. We hebben elk kwartaal cijfers, periodiek capital markets days. En met crowdfunding of met private markets, private equity, private debt, heb je dat niet. He, dat is natuurlijk het kenmerk van die private market. En daardoor heb je dus ook niet het regulerende effect van een aandelenkoers. Als er met een aandeel iets niet goed gaat, dan schiet die koers omlaag. Af en toe denken wij, dat is misschien een beetje overdreven en dan herstelt het wel weer. Maar ja, daar word je natuurlijk af en toe ook wel eens een beetje onrustig van.
Ik moet dan altijd denken, Loege, er is een Amerikaanse kwantitatief belegger, Cliff Asness. Ja. Een man die ook heel erg boos kan worden, naar verluid. Die noemt heel veel van die private markten volatility laundering, dus het witwassen van volatiliteit. Dus precies wat je beschrijft, daar waar je op de publieke markten zie je als er onrust is, zie je dat. En sommige beleggers in, of het nou private debt of private equity is, kunnen dan nog wel zeggen, nou, bij ons is er niks aan de hand, wij zien niks, het loopt allemaal door. Terwijl er eigenlijk op de publieke markten van alles en nog wat aan de hand is.
Inderdaad, en soms is die reactie overdreven, hè? Had het veel beter geweest als er niet zoveel onrust geweest zou zijn. Dus als we dan even in de duurzame hoek blijven. Ørsted, de windmolenmaker. Ja, die werd dan even. Trump besloot dat het windmolenpark voor de kust van New York, wat zij al naar verluid voor 70-80% hadden afgebouwd, dat niet voltooid mocht worden. Ja, en Ørsted moest, de koers dook in elkaar. Ørsted moest een claimemissie doen, waardoor de koers nog verder zakte. En vervolgens draaide de rechter die uitspraak van Trump terug. Ja, had je daar in de private markt gezeten, dan had je dat hele effect niet gehad.
Dat is waar, Loege. Maar de koersdaling van Ørsted, zeg maar, van de afgelopen twee jaar was in de private markt lang verborgen gebleven, denk ik.
Nee, en die was ook gekomen natuurlijk. Maar dat stukje van het stopzetten van het windmolenpark en een maand later toch weer door. Dat de rechter toch besluit dat stopzetten niet legitiem was. Of dat hij dat terugdraaide. Ja, dat zorgt voor een enorme volatiliteit in die koers. Die achteraf misschien niet nodig is.
Oh.
En op zo'n crowdfunding, Ja, dan heb je dat effect niet. En dan moet je, komt dat op een later moment. Dus als het dan al, ja, als het al een heel eind onderweg is, dan komt die informatie. En natuurlijk moet zo'n platformer veel aan doen om die informatie toegankelijk te maken. Maar ja, in de private markt heb je ook gewoon dezelfde opdracht als belegger om je huiswerk beter te doen. Omdat er geen analisten zijn die dat voor je doen. Omdat er geen koersvorming is die dat voor je doet. Dus dat moet je zelf doen.
Ja. Je loopt nou eenmaal risico.
En zeker. Kijk, want crowdfunding is best een duur middel om geld aan te trekken. Zeker als er een hoge rente wordt betaald. De lener moet een hele groep mensen aangehaakt houden. Het platform kost geld. Dus het is een relatief dure vorm van het aantrekken van kapitaal.
Ja, je ziet natuurlijk ook in kleinere bedrijven ook, Loegen. Dus dat is sowieso is dat dan altijd duurder. Dat is eigenlijk ook op de publieke markten. Kleinere bedrijven vaak ook tegenover.
Zeker, dat is ten opzichte van obligaties. Maar ik heb het eigenlijk... Kijk, zo'n bedrijf had ook naar een bank kunnen gaan. Want een bank is daarvoor.
Ja.
En een bank heeft regelingen. En er zijn ook nog vanuit de overheid kan je een stukje kapitaalgarantie krijgen. Of wordt dat gestimuleerd, zeker in het geval van duurzaamheid. Op het moment dat ze er dus voor kiezen om crowdfunding te doen, ja, dan is dat in veel gevallen ook omdat de bank besloten heeft dat geld niet te lenen.
De bank durft het niet aan, dus moeten ze...
Ja, en dan kom je dus op zo'n platform. Dan zit er dus inherent al best een risico aan zo'n belegging.
Mm.
Dan heb je een groot stuk van die duurzame projecten. Mr. Green werd dan met name genoemd. Dat is een leasebedrijf voor Tesla's. Nou, ik heb zelf een elektrische Audi gereden. Ja, dat was die eerste Audi's. Die hadden een hele lage range. Dus ik heb die gekocht. En uiteindelijk verkocht voor een veel lagere prijs als wat ik vooraf had gedacht. Omdat de volgende serie auto's gewoon een veel langere groter bereik hadden. Dus niemand wil meer zo'n auto met zo'n klein bereik hebben. En zwaar. Omdat die accu nog relatief zwaar was. Waardoor als de wegenbelasting straks... omhoog gaat op die elektrische auto's, dat die auto enorm gaat tegenvallen. Dus die eerste versies, ja, die zijn enorm ingehaald door de techniek. En daarmee valt die eindwaarde tegen. En in de business case van een leasemaatschappij is de eindwaarde een flink stuk van van de business case. Dus als die dan behoorlijk tegenvalt, ja, daar worden zij mee geconfronteerd. Hadden ze dat van tevoren kunnen weten? Ja, ik denk het niet. Of tenminste, daar hebben ze wel inschattingen van gemaakt. Maar dit is gewoon een forse tegenvaller, waardoor dat...
En dat platform, hebben die daar dan nog een rol in die ze verzaakt hebben? Of doen zij eigenlijk niet meer dan gewoon die partijen bij elkaar brengen?
Als een soort makelaar bedoel je?
Ja.
Nou ja, ik denk wel dat zij ook informatie zouden kunnen verzamelen en aansporen om die informatie te verspreiden. Maar het is niet... En daar zal misschien wat niet goed gegaan zijn... Maar dit is wel inherent aan crowdfunding en aan private markten.
Ja.
En de private markten worden steeds belangrijker. Er ging vorige week in Amerika een partij een auto-onderdelenmaker failliet. Want die hadden een heleboel private debt aangetrokken. Wat ze buiten de boeken hadden gehouden. Dat was wel waarschijnlijk fraude. Maar het was tot op de dag van vandaag onduidelijk hoeveel schuld ze nou eigenlijk hebben. Dat komt gewoon in de private markten vaker voor dan in de gereguleerde markt op de beurs.
Dus je moet heel goed gewoon kijken waar je je geld in steekt en je huiswerk zelf doen.
En let ook, of wees je er ook bewust van dat een markt die volop in ontwikkeling is,
ja,
dat je gewoon nog niet precies weet welke de winnende businessmodellen gaan worden. Dus met wind en zon, we hebben het vaak over die zon, die energiekosten of die kosten gaan enorm omlaag. Ja, daarmee is een project wat een paar jaar geleden heel interessant leek, dat is vandaag minder interessant, omdat die kosten zoveel lager geworden zijn. En de overheid zegt, ja, als die kosten zoveel lager zijn, dan kan ik wel stoppen met mijn subsidie. En dat is voor de nieuwe projecten misschien legitiem, maar voor de oude projecten... misschien helemaal niet. En de nieuwe projecten, ja, daar zien we dan alweer dat mensen toch voorzichtig zijn. Want ja, misschien zijn we over 3 jaar weer ingehaald door de techniek. En ben ik een verplichting aangegaan voor 10 jaar. En daarom die windmolenparken op zee. Daar werd eerst geen subsidie voor uitgetrokken. Nou, nu 1 miljard. En vandaag zei, of gisteren zei minister Hermans, dat het ook wel eens meer zou kunnen worden om maar ja, die risico's in te dekken van hoe de toekomst zich gaat ontwikkelen. Want anders beginnen partijen daar gewoon niet aan.
Nee.
En nou ja, dat is voor beleggers, blijft dat altijd de vraag. Als je in een, nou, ik ben toevallig een beetje in de hype cycle gedoken de laatste dagen. Die hype cycle, dat is dus nieuwe technologieën, nieuwe markten. Ja, die ontwikkelden zich razendsnel. Die markt schiet omhoog. Vervolgens, want iedereen vindt dat interessant. Het gaat ons leven veranderen. Nou, even, misschien een beetje een flauw voorbeeldje, maar de elektrische fiets. Dan komt er ook een katalysator. Hè? Dus we kregen die elektrische fiets, die werd modern. Toen kwam corona, we konden nergens heen, maar we konden wel fietsen. Dus weet je wat, we kopen allemaal zo'n elektrische fiets. Nou, het aanbod van de elektrische fietsen schoot omhoog. Ja. Corona weer weg. En de vraag naar elektrische fietsen minder. En een heleboel van die aanbieders viel om. En ook Van Moof had ook een crowdfunding actie gedaan om de financiering voor elkaar te krijgen. Dus het past wat dat betreft wel in het rijtje. En dan is er op een gegeven moment een aantal partijen over. En die komen dan in een soort stabiele marktomgeving in het plateau van productiviteit, zoals we dat dan noemen. En dan heb je veel stabielere business cases met een stabiele groei, met een stukje dividend. En ja, dan is je dus in die eerste fase, als de hype aan het opbouwen is, ja, dan kun je enorme rendementen maken. Maar pas op dat als die hype gaat zakken, ja, dan kun je het ook heel snel kwijtraken.
Nou, dat geldt voor een aandelenbelegger natuurlijk net zo goed.
Dat geldt ook voor andere nieuwe technologieën waar enorm veel vraag naar is, waar honderden miljarden in worden geïnvesteerd. Ja. Zou dat ook kunnen gelden? Ja. Dus dat is natuurlijk het bruggetje naar vandaag de dag. AI, ja, in hoeverre, waar zit dat in die hype cycle? En dus duurzaam zat er 1 paar jaar geleden. Veel van die projecten, nou, dat zit nu in de volgende fase. AI zit nu in de fase van booming. Want 100 miljard hier, 100 miljard daar. Tientallen gigawatts aan datacenters die even worden toegezegd. En we vinden het fantastisch. Maar er komt ook een moment dat het kaf van het koren gescheiden gaat worden.
Okay. Ja, zeker. Nou, en het is ook overigens van alle dagen. Ik bedoel, even een kleine boekentip hier dan nog. Ik zou zeggen, als je dit soort hype cycles nog wel lezen, ook hoe ze in het verleden waren van de kanalen die gegraven werden tot aan biotech, et cetera, dan zou ik zeggen, lees een boek Engines That Move Markets van Alasdair Nairn. Daar staan ze eigenlijk allemaal fantastisch in beschreven, inclusief die cyclus die Loege beschrijft, met hoeveel er wel niet naar de markt komen aan bedrijven en wat er dan uiteindelijk overblijft.
Die zetten we in de show notes.
Grappig dat je dit zegt. Ik heb ook nog ik kwam toevallig vanochtend een artikeltje tegen van Warren Buffett in 1999 in de Fortune. En die zul ik ook even doorzetten voor de show notes.
Ja, okay.
En die zei, als je kijkt naar de twee, en dit ging natuurlijk over de aanleiding was het internet, hè? Dus de opkomst van .com. En die zei toen in 1999, als je kijkt naar de twee grote revoluties die Amerika heeft gezien, dan was de eerste de auto, de opkomst van de auto. En die opkomst van de auto, op een gegeven moment waren er 3000 automakers in Amerika en er zijn er uiteindelijk 3 grote overgebleven. Dus had je nou kunnen voorspellen welke van die 3000 die 3 waren? Waarschijnlijk niet. Dus ja, wees daar gewoon voorzichtig mee. De luchtvaart was de volgende grote. En we zijn het toch met z'n allen over eens dat die auto een enorme ons leven ingrijpend veranderd heeft. De volgende was de luchtvaart. En in Amerika waren er ook 300 luchtvaartmaatschappijen. Mm. En daar zijn er ook natuurlijk heel veel van gesneuveld, samengevoegd. En in 1992 had iemand uitgerekend dat al de som van alle opbrengst van de luchtvaartmaatschappijen in Amerika 0 was. Dus heel veel in geïnvesteerd en eigenlijk per saldo gewoon geen rendement opgeleverd in die jaren tussen de gebroeders Wright en 1992. Wat hij ook nog zei over die auto. Kijk, wat je had moeten doen was short op paarden. Want voordat die auto kwam waren er 300 miljoen paarden in Amerika. En in 1998 waren er nog 5 miljoen paarden. Ja. Dus in ieder geval dat paard, die heeft het verloren. Nou, en dat is... Natuurlijk een beetje grappig, maar als je dus kijkt naar AI. En dat is een bruggetje naar de lezersvraag.
Voor kennis.
Die kwam van Frederik en die vroeg naar Accenture. Hij heeft zelf 20% verloren inmiddels op het aandeel, maar houdt het nog wel aan. Omdat hij, hij vindt dat het bedrijf de impact van AI de baas zou moeten kunnen zijn.
Ja, dus als je dan zegt van die auto, de beste transactie bij de komst van de auto was short op paarden. En je zegt nu dat AI neemt natuurlijk heel veel taken op het gebied van kennis over en dergelijke. Ja, dan zou ik Frederik willen meegeven in hoeverre is die consultancy-sector, gaat die beïnvloed worden door AI? Mm-hmm. Gaat die business case van Accenture onderuit gehaald worden of niet? En wat er natuurlijk bij Accenture nog bovenop AI extra een rol speelt, is dat de Amerikaanse overheid, die wil eerst dat je, hadden we Dodge, maar we hebben nu, Elon Musk is daar weg, maar er is natuurlijk nog steeds een bezuinigingsoperatie. En Trump en Vance geven heel duidelijk aan, geen onnodige uitgaven aan dure consultants. Dus dat is een extra wolk die boven Accenture hangt. En bedrijven zijn op dit moment misschien ook wat voorzichtiger, omdat die arbeidsmarkt die wordt wat minder. Inflatie is toch nog wel redelijk hoog. Dus gaan we nou investeren in nieuwe projecten? Of houden we toch de hand even op de knip? Dus ik vermoed dat Accenture nog wel eens een moeilijke tijd aan kan gaan. En ik heb nog even naar de waardering gekeken. Analisten zijn nog ietsje negatiever voor de winstgroeiverwachtingen als de markt. Dus dat betekent dat het nog relatief nog niet zo heel goedkoop is.
Nee, dat is dus het paard van de AI-cycle is eigenlijk de consultancy.
Ik weet niet of je kunt natuurlijk ook gespecialiseerde consultancy hebben. Maar goed, in dit geval zijn er drie belangrijke dingen. Bedrijven houden de hand op de knip. De overheid, met name de Amerikaanse overheid, die wil minder met consultancy doen. En AI. Ja. En dat zou nog wel eens niet helemaal in de koers verwerkt kunnen zijn.
Oké. Frederik kan daar vast wat mee. Zullen we naar de komende week gaan kijken? Stefan, waar kijk jij naar uit?
Nou, naar nieuwe pharma deals. Ja. Denk ik, waar we het in een vorige aflevering over hadden. Dat wordt interessant. Ja, en natuurlijk het hele proces van die shutdown ben ik wel benieuwd naar. En ook wat het toch een beetje gaat betekenen voor de Federal Reserve, denk ik.
Ja, maar wat denk jij? Wat denken jullie? Is dit weer een rituele dans of is er nu echt... gaat dit echt structurele gevolgen hebben?
Nou, we hadden volgens mij in 2000, eind 2018, 2019 hadden we denk ik ook een hele lange shutdown. En daar gingen de markten vrij makkelijk doorheen. Maar toen heeft de Federal Reserve ook de rente verlaagd. Toen dat was eind 2018, liep het natuurlijk allemaal niet zo goed.
En dat was dan 30 dagen, geloof ik.
Ja, of nog ietsje langer zelfs, volgens mij.
Dit is de vierde shutdown onder Trump. De eerste drie waren in de eerste periode. Ja. En de eerste was een paar uur. Er was er eentje 9 dagen. En er was dan een wat langere. Zeiden in ieder geval nu dat het in ieder geval nog 3 dagen duurt. Tot nu toe hebben we natuurlijk ook best vaak bij... 2 maanden geleden was de term op de beurs taco. Trump always chickens out.
Ja.
Ik weet niet of dat in dit geval weer zo gaat zijn. Kijk, die democraten die hebben... de shutdown had eerder kunnen zijn. Toen hebben de democraten gezegd, we gaan toch akkoord. Alleen toen kwam hij daarna met die Big Beautiful Bill, waar hij eigenlijk alles wat de democraten wilden en waarvoor ze dan met halve beloftes ingestemd hadden met die uitbreiding, terug werd gedraaid. En dat is wel een moment dat ze nu zeggen, we gaan niet meer op de blauwe ogen akkoord. We willen nu gewoon duidelijkere afspraken. Maar de democraten zitten ook weer moeilijk, want die kunnen... Die zit electoraal lastig. En om dan dit te forceren en de schuld te krijgen, want dat krijgen ze natuurlijk in ieder geval vanuit de regering Trump. Ja, dat weet je ook niet hoe lang ze dat volhouden.
Zegt denk ik in ieder geval ook iets over hoe toch politiek wel aandelenbeleggers de afgelopen jaren en waarschijnlijk ook de komende jaren nog best wel gaat beïnvloeden. Dat is denk ik ook wel symptomatisch dit, denk ik, dat het zo vaak is, zo'n shutdown, dat de partijen zo ontzettend tegenover elkaar staan. En het is niet alleen in de VS, het zal allemaal heel makkelijk zijn om te zeggen, het zijn echt die gekke Amerikanen weer die allemaal dit soort rare dingen doen. Het is dus niet zo. Ik Kijk maar naar Frankrijk. Hoe lastig is het daar al niet om een begroting voor elkaar te krijgen? Zoals in Duitsland, waar er ook gewoon een nieuwe coalitie gevormd is. Ik lees heel veel Duitse pers. Er is ook gewoon veel spanning, heel veel discussie over allerlei uitgaven die wel en niet gedaan moeten worden. Hoe snel moeten defensieuitgaven worden gedaan? Hoeveel controle moet erop? Nou, we krijgen in Nederland nog verkiezingen. Kijk naar het Verenigd Koninkrijk, waar de regering toch ook in een klein probleem zit. Want de belastinginkomsten vallen gewoon tegen. En die moeten ook hun eerdere gedane belofte waarschijnlijk ook gaan breken. Dus het is iets waar je als aandeelbelegger gewoon de komende tijd veel meer mee wordt geconfronteerd. Omdat er gewoon simpelweg vaak geen geld genoeg is. Dat is uiteindelijk.
Ja, we hebben gewoon de. In Nederland valt het dan nog mee. Want Nederland heeft best wel bezuinigd de afgelopen jaren.
Ja, maar onze begrotingstekorten, zoals wij nu mikken, gaan dan ook richting de 3%. Dat is eigenlijk ook een.
Jawel, maar in de vergelijking met de andere landen waar je het over hebt, is dat peanuts.
Ja, dus, maar ik kijk ook heel erg naar de richting. Want het is eigenlijk best wel on-Nederlands om zo tegen die grens aan te willen duwen. Terwijl het eigenlijk niet nodig is. Dat is niet echt een Nederlands ding. Duitsland, die heel veel extra wil uitgeven, was. Tot voorheen naar de Schwarze Nul. Ja. Die is er niet meer. Was ik niet echt een Duits ding. Dus er verandert wel wat, denk
zeker.
Ik, in die
over. Hey, en op enig moment, tot nu toe wordt dat allemaal maar gefinancierd. En op enig moment komt er misschien een halt. Dat je gewoon die hoge begrotingstekorten in combinatie met zo'n hoge schuld, dat niet meer haalbaar is. Ja, dat gaan we zien. Ik krijg deze vraag al 10 jaar. En ik weet het gewoon niet. Maar het is al 10 jaar. Gaat het door?
Verder nog iets op de agenda voor komende week? Iets vrolijkers?
Ja, jawel. Nee, maar overigens, iets vrolijkers zeg je. Maar dan toch even terugpakken. Kijk, toen Duitsland zei, we laten die Schuldenbremse los. Toen schoot de beurs omhoog.
Ja,
want we waren enthousiast op het feit dat Duitsland ging investeren en daar geld voor wilde uittrekken. Dus dat is de andere kant. Hè? Het hoeft niet altijd per se slecht te zijn, maar het beïnvloedt de situatie wel.
Het moet wel uit kunnen in ieder geval. Er zijn landen waar het uit kan. En dan zijn Nederland en Duitsland en Zweden en Denemarken. Dat zijn landen waar het uit kan. Er zijn landen waar het totaal niet uit kan. En die hebben, zoals Frankrijk, maar eigenlijk ook de VS en ook het Verenigd Koninkrijk. Ja. Waar echt wel wat moet gebeuren in termen van staatsschuld en begrotingstekort. Bij de VS dan tot nu toe nog voorlopig nog het voordeel heeft dat er kennelijk heel makkelijker gefinancierd
eigenlijk zegt de VS, en om hierop door te gaan. Kijk, de VS zegt eigenlijk, wij gaan bezuinigen op defensie en dan gaan jullie zelf maar oppakken.
Ja.
Dus de VS heeft alternatieve manieren, zoeken ze, om die begroting op een andere manier in balans te krijgen.
Oké, okay, nu dan iets vrolijkers.
Ja, okay. Waar ik naar uitkijk is toch die banencijfers. Die ADP hebben we het al eerder over gehad. Dat die dan tegenviel. Nou ja, hoe gaat die payrolls eruit zien? Inflatie hou ik in de gaten. Dus de impact van tarieven op de economie. Ja, daar ben ik toch wel. Daar ben ik toch wel benieuwd naar.
Ja.
Hoe zet het momentum door? We hebben vandaag een all-time high in de AX intraday. Dus ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon een ijzersterk momentum.
Ja.
Wij kunnen hier naar macrodata kijken. Maar als het momentum aanhoudt, dan maakt het de belegger allemaal niks uit.
Als ik naar mijn eigen portefeuille kijk, kan ik er ook niet heel somber van worden zoals het tot nu toe gaat.
Okay, dat is een mooie positieve noot om mee af te sluiten. Daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering van Voorkennis gekomen. Dus. Volgende week zit Johan Brinkman op deze plek met Menno van Hoven en Jeff Thijssen. Heeft u al vragen voor een van die heren, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.